verrassend om te lezen of niet? Want het aardige is in de Bijbel die wij, waar wij mee zijn opgegroeid, NBG 1951, daar staat dat stukje niet in van hij werd opgenomen. Ik denk dat het komt omdat in de geschriften, toen het doorgeschreven werd, dat men denkt, klopt iets niet. Dit is het einde van de... Dit is de eerste paasdag, zou je kunnen zeggen. En daar wordt in één keer gezegd dat hij naar de hemel gaat. En diezelfde Lucas die schrijft dan in Handelingen, begint hij met de hemelvaart. Dat kan niet, dus misschien moeten we dit maar schrappen. Maar in de nieuwe vertalingen, tussen deze en dit is de nog nieuwere van, 2021, daar staat het er wel weer in. Omdat het uiteindelijk de oude zo van, misschien moeten we wel eens beter kijken om te zien wat het betekent. Maar dus, het is dus logischer om te bedenken dat het later even geschrapt is, omdat men denkt, we moeten een beetje kloppend krijgen. Terwijl de vraag is of dat misschien ook iets te zeggen heeft over het verhaal. We zullen het zien. We gaan nu in elk geval een lied zingen. Wij gaan de weg van oude woorden van overlevering. Ik had als thema voor vanmorgen, kijk op de grond en niet in de lucht. Ik realiseerde mij dat ik het op de website had gezet met een vraagteken, maar ik heb het hier nou met een uitroepteken. Dus. Het verhaal van hemelvaart is het minst bekende verhaal van het evangelie. Misschien zou je ook wel kunnen zeggen, het is het moeilijkste verhaal. Moeilijk om je voor te stellen hoe het zintuigelijk, met je ogen dus, geweest moet zijn in die tijd. Maar misschien nog wel moeilijker om er betekenis aan te geven. En er komt nog bij dat, zoals we gelezen hebben, Lucas het twee keer beschreven heeft. De ene keer op de avond van Pasen en op de andere keer, eigenlijk zou je kunnen zeggen, 40 dagen later, na Pasen. Ik ben ervan overtuigd dat door de manier waarop het beschreven is, er meer aandacht geweest is voor de zintuigelijke feitelijkheid. Kan het niet? klopt het allemaal wel, dan voor de betekenis van het verhaal. Wat mij betreft is het een belevenisverhaal. Iets wat je kunt beleven met een heel indringende boodschap van het evangelie voor toen, maar ook voor alle eeuwen der eeuwen en ook voor ons vandaag. En ik nodig jullie uit voor een wandeling in het verhaal. En daarbij is het goed om je te realiseren dat de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ieder hun eigen accent hebben aangebracht in hun verhalen over Jezus. En dat die verhalen uiteindelijk pas helemaal vorm gekregen hebben, minstens 40 jaar na het gebeuren met Jezus. Ze zijn eerst stukjes en beetjes mondeling overgeleverd en vervolgens zo goed mogelijk op schrift gezet, waarbij de verschillende evangelisten hun eigen stempel erop hebben gedrukt, afhankelijk van de taal en de golflengte van de mensen tegen wie ze het allemaal wilden vertellen. Je zou haast kunnen zeggen, dat zijn dan vier verschillende verhalen waarin je kunt wandelen. Gebruik maar het beeld van een tuintje waar je in kunt wandelen en dan zie je dit en je ziet dat. En zo kun je je eigen ontdekkingen doen. En bij Lucas gaat het zelfs om twee verhalen, want ook Handelingen is door hem geschreven. En dan is natuurlijk de vraag, waarom heeft hij twee keer verteld? Eén keer aan het einde van het leven van Jezus en vervolgens in Handelingen aan het begin van de verspreiding van het evangelie en de groei van de gemeente. Eerst maar iets over het begrip hemelvaart. Het komt in de Bijbel vaker voor. Bij Henoch wandelde met God en God nam hem mee, wandel maar met mij mee. En Elia in het Oude Testament. En buiten de Bijbel komt het nog vaker voor. In de Griekse wereld, zowel voor de tijd van Jezus als tijdens de tijd van Jezus, als erna, wordt over mensen die iets goddelijks bij zich droegen, vaak gezegd dat ze niet in het stof begraven werden in de aarde, maar dat ze opgenomen werden in de godenwereld. En dat betekent dat het verhaal van de hemelvaart van Jezus voor de mensen uit die tijd geen vreemd verhaal was. Want het was eerder een bevestiging van de belijdenis dat hij de Zoon van God was. Zo werd ook in de katholieke traditie uitgegaan van de hemelvaart van Maria. Maria hemelvaart wordt nog steeds gevierd op 15 augustus. Want Maria was toch immers de moeder Gods. In die zin zou je kunnen zeggen, het hemelvaartverhaal is eigenlijk een beeldverhaal. Het brengt in beeld het goddelijke aspect van Jezus. Om duidelijk te maken dat bij hem geen sprake was van stof ben je en tot stof zul je weerkeren. Zowel letterlijk als figuurlijk. En dan de boodschap van het verhaal. In het evangelie van Lucas past het verhaal van hemelvaart als een soort afronding van het beschrijven van het leven van Jezus. Lucas is de enige evangelist die het hele verhaal van de geboorte tot en met de betekenis van het paasverhaal beschreven heeft. En het hemelvaartverhaal aan het eind maakt dat verhaal compleet. En de betekenis is dat de discipelen opgeroepen worden om als getuigen van het evangelie van de opstanding, inclusief de betekenis van lijden en sterven, als een boodschap van Jezus uit te dragen in de wereld. Met de belofte dat ze daar ook de kracht en de inspiratie voor zullen ontvangen. Een compleet verhaal dus, met een begin en met een eind. In Handelingen is dan sprake van het vervolg van die opdracht. En Lucas begint dan even weer bij het begin van het nieuwe verhaal. Maar nu plaatst hij dat hemelvaartverhaal na een periode van voorbereiding van 40 dagen. Als tijd om zich te bezinnen op de betekenis van het leven van Jezus. op basis van het evangelie. Op de bevestiging van het feit dat het verhaal niet gestopt is bij het lijden en sterven van Jezus, maar dat ze ondertussen in die 40 dagen genoeg tekenen en ervaringen hebben opgedaan die lieten zien dat Jezus in hun midden was met zijn boodschap. Als basisstevigheid voor hun opdracht en boodschap. 40 dagen. 40. Ook weer zo'n symbolisch getal. Mozes, 40 dagen voorbereiding op de berg voor de ontvangst van de 10 geboden. Israël, 40 jaar in de woestijn als voorbereiding op hun verblijf in Palestina. 40 dagen van Jezus in de woestijn als voorbereiding op zijn optreden. En het is ook heel aardig om te weten dat in de Oosterse traditie sprake was en is van een rouwperiode van 40 dagen wanneer iemand overleden is. Met de gedachte dat de ziel nog 40 dagen zweeft op de aarde om afscheid te nemen van het lichaam. Afscheid te nemen van de aardse werkelijkheid om dan de wereld te verlaten. En ook daar wordt dan wel gesproken van de hemelvaart van de ziel. En nog steeds is dat het gebruik in de Oosters-Orthodoxe wereld. De eerste weken staan dan even in het teken van degene die gegaan is, de ontslapene. En daarna gaat het over de voorbereiding op een leven zonder diegene die er niet meer is. Hemelvaartsdag is als feestdag overigens pas vastgesteld op een concilie van de kerk in het jaar 310. Dus 300 jaar was er gewoon niks. En in één keer zegt men, ja, we moeten dat toch maar vieren. Met als betekenis, we vieren het feest van de blijvende aanwezigheid van Christus als de verheerlijkte Heer. 40 dagen als voorbereidingstijd. 40 dagen als tijd van bezinning met aandacht voor het verleden en daarna ook voor het perspectief in de toekomst. Als we er zo over praten, zowel in de verbeelding, een beeldverhaal, als ook in de symboliek van 40 dagen, dan blijft er van dat zintuigelijke, hè, dat wat je met je ogen en oren en met je handen kunt aanraken, blijft daar niet zoveel van over. Met veel vraagtekens. Maar het betekenisverhaal, wat het betekent, staat als een huis. Ik ben er zelf door geraakt in mijn persoonlijke situatie. In de periode van rouw. Zowel met aandacht voor wat er allemaal geweest is en wat er niet meer is. Als ook met aandacht die verlegd wordt naar de komende tijd met een andere invulling. Maar wel met de ontdekking van een doorlopend, levend verhaal van leven met betekenis die niet verloren gaat. Tijd van bezinning en tijd van nieuwe toekomst. Op basis van, ik had het al eerder genoemd, mijn genade is u genoeg. En dan kom ik bij wat misschien wel de belangrijkste boodschap is van het hemelvaartverhaal in Handelingen. Namelijk de vraag van die twee mannen in witte gewaden. In de beschrijving verwijst dat natuurlijk naar die engelen bij het graf die dan die vraag stellen van, wat zoeken jullie de levenden hier bij de doden? Hij is hier niet. De mannen die dan de vraag stellen, wat staart gij naar de hemel? Je komt hem op dezelfde manier tegen als hij gekomen is en zoals jullie hem ontmoet hebben. In jullie dagelijkse leven, in de ontdekking, in het geraakt zijn vanuit het niets. Kijk op de grond en niet in de lucht, want daar zul je hem tegenkomen. Wij blijven vaak staren naar boven, weg van de aarde. Wat laten we daarin eigenlijk zien? Wat verwachten we? Misschien wel het willen vasthouden van wat je kwijtgeraakt bent en wat zo dierbaar voor je is. Misschien wel de moeite van je eigen situatie of zelfs de wanhoop van het er alleen voor staan. En daarom maar niet je eigen situatie onder ogen zien. En dan maar omhoog kijken, wegkijken. Misschien wel de hoop en verwachting dat anderen of God misschien wel al je problemen zal oplossen. Misschien ook wel wegkruipen in zieligheid en smeken om genade. En hoe actueel is dat eigenlijk? Wegkijken van de problemen. Gefixeerd op dat wat misschien eenmaal was, of wat je van anderen kunt verwachten. We zien het niet alleen in het klein, in ons eigen leven, maar ook in het groot, in de wereldproblemen. En ook in de problemen van onze samenleving. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die wegkijken bij probleemsituaties. Of het wegpraten van schrijnende tegenstellingen. We kunnen er soms echt niet tegen en dan zetten we het nieuws maar uit. Dan zie ik het beeld van het staren naar de overheid die het allemaal maar moet regelen. Of naar de hemel of God het kan regelen. Misschien komt daar het antwoord wel vandaan, want wij redden het niet meer. En dan die boodschap van het hemelvaartverhaal. Kijk op de grond en niet in de lucht. Het is niet in de hoge. Of zelfs niet in het verhaal van de hemel. Het is op de grond waar je leeft. Dat is de plek van het evangelie. Daar krijgt het evangelie zijn vervulling. En daar kom je Jezus en zijn boodschap tegen. In de ogen van de echte vluchteling. In de ogen van de slachtoffers van geweld. Van discriminatie. Of ook van onze economie. Allemaal slachtoffers van de mens. Maar je komt het ook tegen in de ogen van een pasgeboren kind. Dat zo argeloos de wereld inkijkt. Of van het opgroeiende kind dat vol verwachting jou aankijkt en haar vragen stelt over wat ze ziet. Maar misschien kom je het nog wel het meeste tegen in degene die naast je loopt. En die aandacht voor je heeft. En die jou ziet zoals je bent. Wegkijken of onder ogen zien. Dat geldt misschien ook wel voor het hemelvaartverhaal. Je kunt erbij wegkijken omdat je denkt, ik weet het allemaal niet. Of ik kijk heel goed om te zien wat de boodschap is. Het onder ogen zien. Maar dan ook tijd nemen voor bezinning. Misschien kunnen we voor elkaar van betekenis zijn om het leven weer zin te geven. Om mensen hoop en moed te geven. Om overstijgende ervaringen op te doen. Als bevestiging van het feit dat Jezus' boodschap springlevend is. En dat het woord nog vandaag onder ons mag wonen. En misschien wel in ons mag wonen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord van de levende Heer. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen wat dat woord is als rode draad en als kernboodschap van de Bijbel. Liefde die zichzelf niet zoekt. Een hele andere invalshoek dan die van de Passion van deze week. En toch, aan het eind iets van dezelfde boodschap. Kijk niet in de lucht, maar op de grond. Want daar kom je de mensen tegen. Daar kun je die boodschap van liefde kwijt bij mensen die op je pad komen. Een boodschap van liefde gedragen door de liefde van God en het woord van Jezus. Die mij ziet zoals ik ben. en die zegt, ga maar namens mij. En zo zal ik altijd met je zijn. En vergeet het niet. Je kunt het. Want ik geloof in jou. Amen.